Goedemorgen iedereen. Ik vermoed dat iedereen een beetje laat op zijn stutten is met het zomeruur. Maar misschien kunnen we toch al, het is nu al ruim na 10 uur, toch beginnen. Ik wil graag de dienst openen met een paar bijbelversen uit Colossenzen 1, vers 12 tot 14. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Alles is genade. Het is God zelf die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis. Door het bloed van Jezus Christus hebben we vrije toegang gekregen tot Gods koninkrijk. In Jezus Christus hebben we de verlossing, hebben we vergeving van onze zonden. De schepper van hemel en aarde, onze redder, is al onze lof en aanbidding waard. Ik wil nog samen met jullie bidden. Heer Almachtige God, dank u wel dat we hier mogen samen zijn. Om u alle lof en eer te geven, Heer. Ik wil u bidden, Heer, help ons om onze blik op u gericht te houden, Heer. Heer, ik wil u bidden, Heere, dat u koning en heer mag zijn in ons hart, in ons leven. Dank u wel dat u altijd bij ons bent, dat u ons draagt, dat u ons vormt en kneedt. En dank u wel, Heer, dat we door u, Heer Jezus Christus, door uw bloed, vrije toegang hebben tot de koning der koningen. En de Heer der Heren. Dank u wel, Heer. Nu het kindermoment.
Goedemorgen allemaal. Ik heb twee ballonnetjes bij. Kijk eens naar de roze ballon die Jonathan vast heeft. Zie ik hem maar een beetje in de lucht, Jonathan. Hoe voelt deze ballon zich? Kijk maar eens. Nee, wie wel? Van de grote misschien?
Een blij gezicht.
Hij is blij. Kijk eens naar de blauwe ballon.
Hij is verdrietig.
Hij is verdrietig. Ja, wel, ik wil daarover iets vertellen. Ik ga het ook eens doen naar de volwassenen. Voilà, zo. Weten jullie dat het leven met de Heere God een beetje is zoals deze ballonnen? Ik ga een paar voorbeeldjes geven. En jullie zeggen dat het een roze ballon is of dat het een blauwe ballon is. David verslaat Goliath. Blij. Oké. Okay. Dus ik heb er heel veel opgeschreven. Kan ik eens spieken aan mijn briefje? Jezus sterft aan het kruis.
Verdrietig.
Verdrietig. De verloren zoon komt thuis.
Blij.
Blij. Jezus staat op uit de dood.
Blij.
Blij. Heb ik nog? Jozef wordt in de put gegooid door zijn broers. Verdriet, ja. En Paulus en Silas die zitten in de gevangenis, maar ze zingen voor de Heere God.
Blij en verdrietig.
Ja, de situatie waarin ze zitten, dat is niet zo vrolijk. Dat is inderdaad verdriet. Maar in hun situatie zingen ze voor God, dus ze zijn nog steeds blij. Akkoord? Ja. In de Bijbel staan er dus heel veel verhalen van mensen die God volgen en die zowel vreugde als verdriet meemaken. Ik dacht nu eigenlijk aan David die Goliath versloeg. Jullie hebben gezegd blij, maar tegelijk David moest ook vluchten voor Saul. En dat is verdrietig. En dat is ook bij Jezus. Hij bracht blijdschap, waar hij kwam, hij genas mensen, hij sprak over de liefde van God, maar hij was verdrietig en hij liet pijn toen hij stierf aan het kruis. Akkoord nog allemaal? Ja, dus als we Jezus volgen, is dat ook een beetje zo voor ons. Wij zullen momentjes hebben van vreugde en we gaan momentjes hebben van verdriet. Ik word blij als we hier samen in de kerk zingen. Dan krijg ik zo een vrolijk hart van. Dat heb ik elke keer. Ik heb dat ook op school. Op school hebben wij weekviering. En als we dan zo'n lofprijs houden samen, dan voel ik soms echt zo de haren op mijn armen. Die staan soms een beetje recht, dat ik het zo mooi vind en dat ik daar zo blij van word. Maar er zijn ook dingen al gebeurd in mijn leven waar ik verdrietig om was. Of waar ik een beetje boos om was. Hebben jullie ook al zo'n dingen meegemaakt? Heb je dingen dat je zegt of dat je durft vertellen aan de mensen? Van kijk, daar werd ik blij van. Of daar werd ik verdrietig van? Zijn er dingetjes dat jullie durven vertellen? Anders doe dat straks in de zondagsklas. We gaan dat voor straks houden. Het is misschien een beetje moeilijk om al helemaal aan alle volwassenen te vertellen. Goed, wij gaan daarop verder gaan straks in de zondagsklas. We gaan eerst nog ons lied van de maand zingen. Het is de laatste keer, dus jullie kennen het al goed. Hè? Zing maar.
Dank u wel, vrees het al, Jezus, en dat vandaag een leuke dag mag zijn en dat er niks mag gebeuren. In uw naam, amen.
Amen, dank je wel.
Die er liefde voor zijn sterveling stierf. Thank you. Goedemorgen allemaal. Ik zou willen beginnen met even terug te keren in de tijd. Misschien weet u dat we vandaag 30 maart zijn. Wel, ik wil jullie terug meenemen naar 30 maart in het jaar 1492. Dat is al een hele tijd geleden, het jaar dat Amerika werd ontdekt. Maar 30 maart was de vooravond van een tragische dag voor de Joden die op dat moment in Spanje leefden. Want de dag erna zullen de koning van Spanje, koning Ferdinand van Aragon en koningin Isabella van Castilië, een edict tekenen waardoor de Joden twee opties werden voorgelegd. Ofwel bekeerden ze zich tot het Rooms-Katholicisme, ofwel zouden ze verbannen worden uit Spanje. Deze twee opties hadden ze, bekering of verbanning. Nu, zoals de meesten onder jullie waarschijnlijk wel weten, werden de Joden honderden jaren eerder al eens voor die keuze gesteld. Die keer niet door een corrupt en machtsbelust koningspaar, maar wel door de enige liefdevolle en rechtvaardige God. Die keer ging het dus om een oordeel, en meer specifiek een oordeel omwille van de hardnekkige afgodenverering, waaraan het volk van Israël zich keer op keer schuldig maakte. Voor een groot deel werd dit in de hand gewerkt door de invloeden van buitenaf. De omliggende volkeren die stimuleerden dat. En het is op een van die plaatsen, meer bepaald de bakermat van de Baalverering, waar de passage waarover ik het vandaag met jullie wil hebben, zich afspeelt. Ik nodig jullie uit om samen met mij Marcus 7, vers 24 tot en met 30 te lezen. De versen zullen ook geprojecteerd worden, dus als u wil kunt u op het scherm ook meelezen. Misschien even de context schetsen. De Heere Jezus is op dit moment al een tweetal jaar bezig met zijn openbare bediening. Hij predikt de komst van het Koninkrijk van God en roept de mensen op tot bekering. Dit doet hij voor een groot deel rond het meer van Galilea. Grote mensenmassa's komen op hem af om zijn onderwijs te horen en zijn wonderen met eigen ogen te aanschouwen. Wat hij verkondigt lijkt op het eerste gezicht, althans voor de heersende religieuze klasse, een nieuwe leer te zijn. Maar eigenlijk is niets minder waar, want het raakt aan de essentie van waar het Oude Testament al van oudsher het over heeft. Namelijk de komst van de Messias die de relatie tussen God en mens zal komen herstellen. Met zijn prediking maakt Jezus zich echter niet bepaald populair, integendeel zelfs. De schriftgeleerden en de andere Joodse leiders die worden zodanig op stang gejaagd dat ze overwegen Jezus te liquideren. Ze willen hem uitschakelen. En in het begin van Marcus 7, in het stukje voor hetgeen wat we vandaag zullen doornemen, lezen we over hoe Jezus voor de zoveelste keer in een hevige discussie met deze schriftgeleerden belandt. Hij stelt daar de reinigingswetten aan de kaak. En concludeert dat het gaat omdat het er uit het hart voortvloeit en niet echt of niet bepaald om de uiterlijke handelingen die je schijnbaar onrein zouden kunnen maken. En het is tegen deze achtergrond dat een nieuw deel in het verhaal van Jezus start. En hij geeft meteen een praktijkvoorbeeld over wat hij zo net heeft onderwezen over die reinheid en onreinheid. Dit is trouwens een kaartje van Israël. Het is wat aardrijkskunde vandaag ook. En daar bevindt zich het meer van Galilea. Dus vooral rond die plaats situeerde de prediking van Jezus zich. Maar in vers 24, na zijn uiteenzetting over de reinheid, ging hij weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis. En hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. Tyrus, daar ligt het, is de kroon van Fenetië. Fenetië is de landstreek in het huidige Libanon. En Tyrus was niet zomaar een stad. Nee, het was een machtige vesting die wereldberoemd was als belangrijke handelsstad en een strategische militaire plaats aan de oostkust van de Middellandse Zee. Het is gelegen, zoals gezegd, in Fenetië. En vanuit dit gebied kwamen onder andere de ceders en de cypressen die door Salomo werden gebruikt voor de bouw van de eerste tempel. Alexander de Grote had er een oogje op. En, zoals al op gealludeerd, was Tyrus bovendien een bron van slechte invloeden voor het volk van Israël. In 1 Koningen kunnen we immers lezen dat Izebel, dankjewel, een Fenicische prinses de Baalverering introduceerde aan het volk, ten tijde van Elia. Ten gevolge van deze afgodingverering werden de Joden in Israël in de 8e eeuw voor Christus weggevoerd door de Assyriërs om nooit meer terug te komen. Het is dus frappant dat Jezus na een discussie over reinheid net hier naartoe trekt. Want de Joden zouden zich hier volgens de overlevering om de haverklap ritueel moeten reinigen omwille van de onreinheid die deze streek als het ware bedekt. Een concept waar Jezus dus niet achter stond. Tyrus, zoals je kan zien, ligt ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van het meer van Galilea. En u kunt zich inbeelden dat dit niet zomaar even heen en weer was. Dit was geen normaal uitstapje. En vers 31 bevestigt dat ook, want daar staat er dat Jezus na zijn bezoek aan Tyrus verder trekt naar Sidon, ten noorden van Tyrus. En dus onder de voor de aardrijkskundefanaten onder ons nog verder weg van de Israëlische grens. Hierna vervolgde hij zijn reis verder, vermoedelijk doorheen de bergen van Libanon richting de Decapolis, ten oosten van de Jordaan. Goed, heel deze uiteenzetting om weer te geven dat in vers 24 een startschot is van een reis die weken tot misschien zelfs maanden zou duren. Nu, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar een reis van honderden kilometers doe je niet zomaar. En zeker als je Jezus een beetje kent, kun je al vermoeden dat er daar een bepaald doel aan verbonden was. Het was meer dan gewoon een sightseeing tour. Maar dit doel, dat wordt niet letterlijk beschreven in de Bijbel. Hoogstwaarschijnlijk is hij niet naar Tyrus getrokken om daar aan grote mensenmassa's te prediken of veel zieken te genezen, want anders zou daar wellicht wel iets over neergeschreven zijn. Maar over de achterliggende reden zijn er verschillende theorieën. En er zijn drie elkaar bestuivende aspecten die ik hier even zou willen aanhalen. Ten eerste was Jezus op dit moment misschien op zoek naar rust. En daar zijn verschillende redenen voor. Je zou dat kunnen afleiden uit het feit dat hij zijn intrek neemt in een huis en niet wil dat iemand dat weet. Al een hele tijd had Jezus al onderwijs gegeven aan een grote menigte. Daarnaast had hij de fariseeën menigmaal voor het hoofd gestoten, in die mate zelfs dat ze hem wouden doden. En bovendien had Herodes van Antipas, de koning, net zijn neef Johannes de Doper laten onthoofden. En had de koning daarnaast verzocht om Jezus te zien. Een verdacht verzoek, als je het mij vraagt. Omwille van dit alles, en om de gemoederen in Israël wat te kunnen laten bedaren, zou Jezus besloten kunnen hebben om even zich terug te trekken voor een aantal maanden. Ten tweede zou het ook kunnen zijn dat Jezus naast de rust de tijd ook rijp achtte om een periode te wijden aan intensief onderwijzen en opleiden van zijn discipelen. Zij waren tenslotte diegenen die zijn boodschap, die zijn prediking moesten verder brengen tot aan de einden van de aarde, zoals hij hen later zou opdragen. En ook hierbij past de setting van een huis waar dat niemand anders weet dat ze zijn. Hij geeft de voorkeur aan een intieme setting. En ten derde, naast de rust en het onderwijzen van discipelen, zou het ook kunnen zijn dat zijn uitreiking naar het noorden, naar niet-Joods gebied dus, een mogelijke symbolische voorbode was van hoe het evangelie uiteindelijk ook de Griek of de heiden naast de Jood en na de Jood zou bereiken. In het Oude Testament wordt de Messias namelijk beschreven als een licht voor alle volkeren en niet alleen voor het volk van Israël. Tot zover de situering. Maar zoals we hebben gelezen, bleef Jezus, ondanks zijn bedoeling, niet onopgemerkt. Vers 25. Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe. En zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin. Ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Misschien had het nieuws van Jezus' komst naar Fenicië zich al verspreid en had deze vrouw dat gerucht opgepikt, waarna ze actief op zoek was gegaan naar waar Jezus zich uithield. Of misschien had ze hem zien binnenkomen met zijn groep discipelen en was ze achter hem heen, had ze hem stiekem gevolgd. Hoe dan ook, we lezen dat deze vrouw Jezus meteen vindt. Toch mooi om te zien hoe vastberaden deze vrouw was. Natuurlijk ga je niet intens op zoek of volg je die persoon niet als je niet weet wie dat die persoon is. Dus deze vrouw had haar research gedaan, ondanks het feit dat ze geen Jood was. Toen ik 2 weken geleden vrienden uitnodigde om eens langs te komen op de City Week van Ichtus Leuven, om kennis te maken met het christelijk geloof, zeiden een aantal van hen bij voorbaat dat dat echt niets was voor hen. Wat we hier zien is een vrouw die dat eigenlijk ook had kunnen zeggen over Jezus en zijn leer. Niet in de tweede plaats, omdat ze eigenlijk helemaal niet in het sociaal plaatje paste van de persoon waarmee dat Joden geacht werden om te gaan. Ten eerste was ze een vrouw, wat in die tijd zoveel betekende als ondergeschikt. Daarnaast was ze een niet-Jood, en Marcus benadrukt dat. En bovendien was haar heidense afkomst niet zomaar een heidense afkomst, maar was ze afkomstig uit een streek waar afgoderij, schering en inslag waren. Die zonden werden hoog in het vaandel gedragen daar. En toch, deze vrouw was wanhopig. De cultuur en de godsdienst waarin ze was opgegroeid en grootgebracht, hadden haar teleurgesteld. Ze hadden haar niet uit haar ellende kunnen verlossen. Ik stel me zo voor dat ze waarschijnlijk al alles had geprobeerd van rituelen, van bijgeloof, van offers die verwacht werden van haar binnen haar godsdienst. Maar niets bleek te helpen. En in plaats van te denken dat Jezus en zijn leer niets voor haar zouden zijn, waagde ze het erop. Ondanks de profielen, ondanks de verschillen in haar profiel. En ze trok zich niets aan van de schijnbare barrières die ze zou kunnen hebben ervaren. En deze radeloze moeder, die ging op Jezus af. Ze was bereid alles te geven voor de redding van haar dochtertje. En ze stelde zich open voor Jezus. Meer nog, ze viel letterlijk voor zijn voeten neer, als teken van eerbied en nederigheid. En ze smeekte om zijn hulp. Ze stelde, anders gezegd, al haar vertrouwen in hem. Omdat ze er rotsvast van overtuigd was dat Jezus het meisje wel zou kunnen verlossen van de demon. Om te weten wat er daarna gebeurde, stel ik voor dat we even inpikken op het parallelle verhaal dat geschreven staat in Matteüs 15. En ik lees vanaf de tweede helft van vers 22. De vrouw is hier aan het woord en ze zegt: "Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon." Maar hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: "Stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen." Door hem Heer te noemen, gaf deze vrouw uiting aan haar besef van Jezus' heerschappij en autoriteit. En door hem zoon van David te noemen, de titel van de Messias, verkondigde ze als niet-Jood dat Jezus, de Messias, waarover het Oude Testament geprofiteerd had, de Messias was. Jezus was die Messias, volgens haar. En dat alles, terwijl dat heel veel Joden van in Jezus' tijd dit eigenlijk afwezen. En je zou kunnen zeggen dat ze hier de goede kaarten in handen heeft. Maar we zien dat Jezus niet antwoordde. Hij bleef stil. Ondanks de nederige houding en de belijdenis van deze vrouw. Zijn stilte moet misschien wel oorverdovend zijn geweest voor haar. Maar ook hiervoor zal Jezus wel een reden hebben gehad. Een reden zou kunnen zijn dat met het uitblijven van zijn reactie enerzijds de volharding van deze vrouw en haar geloof zou benadrukt worden. En anderzijds liet hij misschien de spanning opbouwen voor wat er zou komen om zijn discipelen een cruciale les op deze studiereis te leren. Over enerzijds volharding en anderzijds over hoe het evangelie uiteindelijk ook de grenzen van Israël zou overstijgen. Maar blijkbaar hadden de leerlingen die intenties van Jezus nog niet op het oog. Want als je het feit dat Jezus deze stilte liet een beetje ongemakkelijk vindt, dan ben je niet de enige. Want ook de leerlingen die met Jezus mee waren, lijken het zo te ervaren. Ze stellen immers aan Jezus voor dat hij haar wegstuurt. Ik kan me inbeelden dat de discipelen zo onder elkaar wel bezig waren en zeiden: als Jezus toch niet van plan is om op haar verzoek in te gaan, dan kan hij deze vrouw misschien beter wegsturen. Dat is beter voor haar, dan verdoet ze haar tijd hier niet. En dat is misschien ook wel beter voor ons, want het begint behoorlijk ambetant te worden. En haar geroep, dat doet onze oren wat tuten. En daarnaast waren er misschien wel nog discipelen die Jezus' boodschap over reinheid nog niet helemaal hadden begrepen. Want per slot van rekening was zij nog steeds een niet-Jodin, een Syrofenicische. En dus, volgens de overlevering, onrein. Maar op het voorstel van de leerlingen antwoordt Jezus hen het volgende. Hij antwoordde: "Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël." Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Jezus, als de goede herder die de afgedwaalde schapen van het volk van Israël terug bijeenroept om hen tot inkeer te brengen en hen terug op God laten vertrouwen. Dit kenden de leerlingen als metafoor, want het komt uit het Oude Testament ook. Op zich een heel mooi beeld, maar in deze context heeft het misschien een iets wat vreemde nasmaak, want het lijkt wel alsof Jezus hiermee de vrouw zou kunnen afwijzen. Maar straks ga ik hier verder op in. Ik vermoed dat de vrouw deze korte conversatie tussen Jezus en zijn discipelen ook wel heeft kunnen volgen. En persoonlijk zou ik een beetje ontmoedigd zijn met hoe op mijn smeekbeden werd ingegaan of gereageerd. Maar zij kan het plaatsen en ze waagt het om nog dichterbij te komen, eerbiedig neer te knielen voor Jezus' voeten en hem uitdrukkelijker om hulp te smeken. Ik parafraseer even. Heer, ik weet dat u de macht hebt en de enige bent die mij kan helpen, ondanks alles wat ik heb geprobeerd. Help mij dan toch. Hierna spreekt Jezus haar voor het eerst rechtstreeks aan. En ik lees dit deel terug voor uit het evangelie van Marcus. In vers 27 staat er, en hij zei tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ja, de spanning blijft stijgen als je het mij vraagt. En toen ik dit voor het eerst las, jaren geleden, dan wist ik niet zo goed hoe ik dit moest plaatsen. Want ik dacht, wow, dat is hard, hoe Jezus hier reageert. Dit is niet hoe dat ik Jezus mij had voorgesteld. Ik had nooit verwacht dat Jezus een heidense vrouw met een hond zou vergelijken of haar misschien een hond zou noemen. Misschien een beetje een ongenuanceerde gedachte, want het is belangrijk om deze passage ook in haar context te lezen. Misschien is het goed als we eerst even recapituleren, nog kort eens samenvatten wat er tot nu toe allemaal is gebeurd. Jezus is dus weggetrokken uit Galilea, komt in Tyrus, in het midden van heidens territorium terecht, en ontmoet daar een vrouw die zichzelf heel nederig opstelt. Ze verontmoedigt zichzelf en benoemt Jezus met de termen Heer en Zoon van David. Iets wat veel Joden in Israël niet over hun lippen kregen. Deze vrouw is vastberaden en blijft Jezus smeken omdat ze er rotsvast van overtuigd is dat Jezus haar kan helpen. Het lijkt alsof dat ze wel de goede kaarten in handen heeft, zoals ik al heb gezegd. Maar tegelijkertijd voelen we samen de spanning opbouwen. Jezus antwoordt niet meteen en afwijzing lijkt misschien wel om de hoek te gluren. Ten eerste omwille van haar identiteit als niet-Jood. Ten tweede omwille van de reactie van de discipelen die haar eigenlijk liever weg willen. En dan ook wel misschien omwille van de reactie van Jezus zelf. Hij lijkt te zeggen dat hij eigenlijk enkel is gekomen voor het volk van Israël. En deze Syrofenicische vrouw behoort nu eenmaal niet tot dat volk. Zij is geen verloren schaap waar Jezus naar verwijst. En zij is ook geen kind dat aan de tafel zit. Wat is Jezus' doel nu dan eigenlijk? Denk even met me mee. In de tijd van Jezus was een gangbare opvatting van de Joden dat de Joden een apart gesteld volk waren. Goed, dat was ook wel zo. Maar zij koppelden daaraan dat God niets te doen wou hebben met de volkeren om hen heen. Hij zou niet met hen aan de slag gaan, met die andere volkeren, want zij waren het uitverkoren volk. God was, met andere woorden, volgens hen dus een exclusieve God. Om dat te benadrukken, gebruikten bepaalde Joden termen zoals hond voor deze heidenen. Maar er zijn twee termen die voor hond gebruikt worden in het Grieks. De hond kuon, dat is niet het woord dat Jezus hier gebruikt, voor de duidelijkheid. Dat is de linkse term. Dat zijn straathonden die de buurt onveilig maken. En dat was de term die Joden gebruikten als belediging voor heidenen. Ja, maar goed, zoals gezegd, Jezus gebruikte deze term niet. Hij wist wel beter dan die redenering door te trekken dat de heidenen alleen maar vuil en onrein waren. Hij wist dat de verlossing uiteindelijk ook voor hen zou zijn, want dat was ook het doel van zijn komst geweest. En het woord dat Jezus gebruikt is kunarion, wat hondje betekent. Een groot verschil als je het mij vraagt. Dus wat wil Jezus nu zeggen met deze opmerkingen over schapen, kinderen en hondjes? Waarschijnlijk zijn een aantal onder u wel bekend met de belofte die God aan Abraham doet. In Genesis, wanneer God Abraham roept, dan belooft God hem dat doorheen hem en zijn afstammelingen alle volkeren zullen gezegend worden. Met andere woorden, doorheen Israël zullen alle mensen op aarde zegen ontvangen. En Jezus is hierin de essentiële schakel. Hij is de lang verwachte Messias voor de Joden. De zoon van David. De gezalfde die voor eeuwig koning zal zijn en de heerschappij van God zal herstellen. Aangezien de belofte van de Messias aan de Joden werd gedaan, is het dan ook logisch, als je het mij vraagt, dat het volk van Israël de prioriteit krijgt. Het is Jezus' taak om voor de kinderen van Israël te zorgen. Maar, en dat is heel belangrijk, dit is geen exclusieve prioriteit. Het sluit de anderen niet uit. Want ook de volkeren zullen uiteindelijk het evangelie ontvangen. Paulus zelf verwoordt dat treffend in Romeinen 1, waar dat er staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot redding voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. De volgende ingeving van de vrouw, die we straks zullen lezen, toont dat haar theologie op dit vlak echt op punt stond. Ze wist waarover dat ze het had. In tegenstelling tot de theologie die ik mij voorhield toen ik deze passage voor de eerste keer las. Want die vrouw, zij antwoordt hem met de volgende woorden. Vers 28. Maar zij antwoordde en zei tegen hem, ja, Heer. Ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimels van de kinderen. Wauw. Wat deze vrouw hier zegt, vind ik echt fenomenaal. Want als ik een gesprek of een discussie heb met iemand, dan heb ik de neiging om daar achteraf vaak nog over na te denken. En dan kom ik op bepaalde zinnen die ik zou hebben kunnen zeggen op dat moment, om een punt duidelijk te maken. Of dan denk ik aan dingen die ik anders zou kunnen hebben verwoorden, et cetera. Het komt er kortom altijd op neer dat ik het de volgende keer beter zou doen. Als ik de kans ooit nog zou hebben. Maar kon ik maar reageren zoals deze vrouw reageerde? Want zo'n gevatte antwoorden zou ik ook wel willen kunnen geven. Want over de nagel op de kop gesproken. Uit wat ze zegt blijkt namelijk dat ze enerzijds beseft dat Jezus gelijk heeft als hij de prioriteit aan de Joden geeft. Zo hoort het te zijn, want zij zijn het volk van het verbond. Ze kent haar plaats en protesteert niet omdat ze niet op haar tenen getrapt is door wat Jezus tegen haar zegt. Alles wat ze zegt is, ja, Heer, u heeft gelijk. Ze gaat daarnaast mee in de beeldspraak van Jezus, want anderzijds beseft ze ook dat ze meer dan voldoende heeft aan de kruimels van het brood van de kinderen van Israël. De cunaria, meervoud van cunarion, de hondjes, zitten hier onder de tafel, dus ze begeven zich in een positie van afhankelijkheid. Deze vrouw wil helemaal niet het volledige brood hebben. Dat brood is voor de kinderen bestemd. Maar ze weet dat Jezus' kracht zo groot is, zijn genade zo omvangrijk, dat zelfs de kruimels volstaan voor de genezing en bevrijding van haar dochter. En dat is alles wat ze vraagt. Eén kruimeltje. Ze blijft nederig en hoeft niet te protesteren omdat Jezus haar een hondje zou noemen. Want ze weet dat ze het niet waard is op dit moment om aan tafel te zitten. Ieder kruimeltje dat van de tafel valt, is voor haar meer dan genoeg. En nadat ze deze woorden heeft uitgesproken, stel ik me zo voor dat Jezus glundert wanneer hij tegen haar zegt. Ja, dat stond er waarschijnlijk al op. Omdat u dit zegt, ga naar huis. De demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Eind goed, al goed zou je kunnen zeggen. De vrouw had het blijkbaar bij het juiste eind. Jezus was echt in staat om haar dochtertje te redden. Waarom ze zo overtuigd was van zijn macht, dat weten we niet. Zij had eigenlijk, ja, niet zoals wij, een Bijbel waarin ze kon lezen over Jezus' daden. Ze was niet een van de leerlingen geweest die dag in, dag uit met hem optrokken. Goed, misschien had ze wel Jezus wonderen zien doen in Galilea en was ze een van de velen geweest die hem volgden om zijn onderwijs te horen. En misschien kende ze haar of hem van horen zeggen of had ze Jezus in een droom ontmoet. Wie zal het zeggen? Het punt is dat ze voet bij stuk hield. En dat is iets waarvoor ze uiteindelijk beloond zou worden. U kunt zich inbeelden dat dit op deze studiereis voor de discipelen, die deze Syrofenicische vrouw aanvankelijk met een scheef oog aankeken, een gamechanger was. Niet de afkomst, maar het geloof brengt redding. Niet de uiterlijke rituele onreinheid, maar de ingesteldheid van het hart doet ertoe. De discipelen, en samen met hen ook wij, hadden een levend voorbeeld van geloof dat redding brengt. Mogen aanschouwen. Een nederig, ontzaghebbend, volhardend geloof. Jezus gaf zijn kracht die tot redding was voor het dochtertje van deze vrouw en maakte deze vrouw als voorbeeld van een groot geloof. Een mega geloof, zoals in Matthäus staat. Dit verhaal is met andere woorden iets waar wij ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Wij, mensen die op basis van al wat we kunnen lezen in de Bijbel, kunnen leren over wie God is, over wat hij heeft gedaan en over wat hij nog zal doen. Deze drie aspecten, de kennis van wie God is, wat hij doet en wat hij heeft beloofd, die geven aan ons een stevige basis om ons geloof op te bouwen en ons vertrouwen in te stellen. Het begint dus eigenlijk bij het leren van wie hij is, hem te leren kennen, zodat we hem dagelijks kunnen zoeken, actief, zoals de vrouw. Van daaruit groeit de relatie waartoe God ons uitnodigt, tot toetreding tot zijn familie, zijn kinderen en erfgenamen. Zo kunnen ook wij een voorbeeld nemen aan deze vrouw die voet bij stuk hield en haar niet van haar doel liet afbrengen door de stilte van Jezus of door wat de mensen rondom haar heen zeiden of lieten uitschijnen. En dit alles met nederigheid en eerbied. Laten we dan ook het voorbeeld van deze vrouw volgen en ons vertrouwen volledig op Jezus stellen en in zijn afhankelijkheid leven. Omdat hij, hoe je situatie er ook mag uitzien, de touwtjes in handen heeft. En dat is hun beste plaats. Zo zullen ook wij ontdekken dat hij, ook al is die ene kruimel eigenlijk alles wat we nodig hebben, een heus bruiloftsmaal voor ons, die in Jezus Christus zijn, bereidt, waarvan we in alle overvloed zullen mogen genieten. Hoe fantastisch is het dat wij, die eigenlijk volgens de heilsvolgorde de hondjes zijn, omdat we niet van Abraham afstammen, dankzij Jezus dood en opstanding zijn reddende hand mogen aannemen tot de bekering van ons oude leven en tot ontvangst van het eeuwige leven met hem. In dit leven zullen diegenen die zijn reddende hand nog niet met beide handen hebben vastgegrepen, niet onder druk gezet worden om dat alsnog te doen, zoals bij de Spaanse Joden in 1492 wel het geval was. Maar weet alleen dit, dat het geschenk voor jou klaarstaat om aangenomen te worden. Hij gaf het aan de Syrofenicische vrouw en hij geeft het aan jou. wil nog afsluiten in het gebed. Ik dank u wel, Heer, voor het voorbeeld van deze Syrofenische vrouw, Heer. Van volhardend geloof dat doorzet. Dank u dat wij, die eigenlijk tot bij de heidenen behoren, aan uw volk zijn toegevoegd, Heer. Dat we die eer hebben om ook met u in relatie te staan door het werk van uw Zoon. Dat de weg naar u volledig is vrijgemaakt. En dat het licht dat uw Zoon heeft gebracht ook over ons mag schijnen. Wilt u ons helpen om de kracht en die mogelijkheid echt te omarmen, zodat we iedere dag uw leiding mogen zoeken en die ook mogen ervaren in de situaties waarmee we geconfronteerd worden, in de keuzes die we op dagelijkse basis moeten maken. En ook in hoe we omgaan met elkaar en met alle mensen om ons heen. Ik dank u wel voor uw woord en voor de relatie die we met u mogen hebben, zodat we u steeds beter mogen zien voor wie u echt bent. In uw naam, amen.
Ik stel voor dat er een tweetal mensen een gebed uitspreken aan de hand van wat we hebben mogen horen van Pieter Jan. Ja, Heer, dank u wel, Heere, dat uw genade overvloedig is. Ook al zijn het als kruimels van een brood, is het overvloedig, Heer. Niet met woorden te vatten, Heer. Door uw offer, Heer, door uw volmaakte offer, Heer, hebben we de genade ontvangen om zomaar bij u te komen, zo heel dicht. Zoals die vrouw dichterbij kwam, mogen we heel dicht bij u komen. Dank u wel daarvoor, Heer. Ik bid u, Heer, dat u ons nog meer en meer leert om inderdaad zo nederig te zijn en helemaal afhankelijk te zijn van u, Heer. Heer, ik wil ook nog in bijzonder bidden voor Jan der Weduwe, Heer. Heer, u weet, Heer, hoeveel zijn mama lieve voor, u heeft voor hem heeft betekend, Heer. Ik wil u bidden om uw overvloedige troost en kracht voor hem. En voor Hans het gezin wil ik u dit bidden, Heer. Dank u wel, Heer, dat we altijd met alles bij u mogen komen, Heer. Dat u ons door en door kent. En dat u, Heer, aan niemand voorbij gaat. Dank u wel voor wie u bent, Heer. Amen. We sluiten nog af met twee liederen. Het lied van de maand. En dan als laatste lied, alleen door u, alleen door Jezus. En daarin zingen we eigenlijk ook de beloften dat we kregen voor de toekomst. Voor de toekomst. Naar de vader.
Thank you. En er is ook koffie, maar we hebben ook nog eerst de mededeling.
Ik wil ook nog eerst eindigen met een bijbeltekst, daarmee de dienst afsluiten. Openbaringen 22, vers 16, 17 en 21. Ik, Jezus, heb mij de blinkende morgenstel. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ja, zoals ik zojuist gezegd heb, we gaan mogen genieten van lekkers dat Albert heeft klaargemaakt. Er is ook weer een paasontbijt. Ik vermoed dat dat 20 april is. Weer bij paas zelf. Ja, dacht ik. Inschrijvingen mogen weer bij Christine gebeuren. Er is vrijdagavond om 19 uur jeugd bij Nick. Ja, en de rest kan je eigenlijk allemaal zien op potscherm. Ik weet niet of er nog iets is.